Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radiosignaal van 19 september. Mijn naam is Renk van Ooyen. Matser Theaterproductie speelt aanstaande zaterdag en zondag in Theater Bellevue de voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen, een voorstelling over dementie. Regisseur en schrijver Madeleine Matser maakte deze voorstelling als kind van een dementerende moeder. Ik praat met haar en er zijn vrijkaarten te verkrijgen, dus blijf daarom luisteren. Gisteren, 18 september, organiseerde Stichting Single Superman een symposium in de Manveldschool in West, Mannen Vandaag. Israël is de oprichter van Single Superman. En een stichting die zich inzet voor alleenstaande moeders en hun kinderen. Zij en collega Mike Seintje zijn hier en we praten over de positie van een eenoudig gezin met de moeder aan het hoofd. Dan kunstenaar en theatermaker Jotty Fennick. Zij liep in 777 dagen tijd 12.500 kilometer van Brussel door heel Europa en weer terug. Met alleen een handkar ging ze en ze kwam terug met zoveel meer. Voelt de mens in essentie goed als je onderweg bent? Verder een gedicht van Peter Petersen, De Zee, getiteld. En we beginnen met de agenda en mededelingen door Michiel de Beer. Herstel, we beginnen met Madeleine Matser. Madeleine, welkom.
Ja, goedemiddag.
De voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen speelt twee keer deze week in het Theater Bellevue. Waarom uitgerekend deze week?
Het is de week van de Alzheimer. Dus het is een week waarin het natuurlijk heel belangrijk is om extra aandacht te besteden aan dementie.
En de voorstelling bestaat al langer, hè? De voorstelling is een remake. Is dat iets anders dan een reprise?
De voorstelling bestaat inderdaad nu voor het vierde jaar. En we hebben al drie succesvolle tournees gehad. Ja. Toen speelde Jules Vrijdag de hoofdrol. En dit jaar, vanaf dit jaar speelt Astrid van Eck de hoofdrol. En dat heeft te maken met dat Jules nu in een andere voorstelling speelt. Maar ook, Astrid doet dit zeker even zo mooi. Dus het is ook heel erg leuk om hem weer opnieuw te maken. Want in wezen is hij hetzelfde gebleven in mise-en-scène. Maar een andere actrice geeft natuurlijk ook altijd weer een hele nieuwe energie.
Misschien moeten we even uitleggen, waar gaat de voorstelling precies over?
De voorstelling is gebaseerd op het gegeven dat mijn moeder 14 jaar Alzheimer heeft gehad. En dat was, zoals iedereen zich kon voorstellen, een behoorlijke zoektocht. Zowel voor haar als voor ons als kinderen. En ik heb deze voorstelling gemaakt na haar overlijden. En het is eigenlijk de voorstelling geworden die ik graag zelf had willen zien. Aan het begin van mijn moeders proces. Dus je volgt eigenlijk het verhaal van een dochter en een moeder, waarin die moeder steeds verder in haar proces terechtkomt. En je ziet daarbij eigenlijk ook een beider perspectief.
Bij de perspectief van de hoofdrol is heet Annette, de hoofdrol.
Dat klopt.
En dat ben jij, hè? Of is het jouw moeder ook?
Nee, Annette is gebaseerd op mij, maar ook op mijn broer en zus. Dus eigenlijk op het kind. Maar ik heb het vanuit mijn perspectief geschreven. Maar Astrid, de actrice, speelt zowel de dochter als de moeder. Dus zij schiet tijdens de voorstelling in beide rollen.
Het doet me heel erg denken aan U bent mijn moeder van Joop Admiraal.
Ja, ja. Dat was inderdaad natuurlijk ook een voorstelling, ja, een prachtige voorstelling toen ter tijd, die ook gebaseerd was op zijn verhaal met zijn moeder. En ja, dat gegeven dat er een voorstelling is vanuit het perspectief. Maar dat, die voorstelling was vooral vertegenwoordigde vooral het perspectief van de moeder.
Ja.
En ik denk dat in dit geval ook dat perspectief van een naaste, van iemand met dementie, ja, heel helder en duidelijk wordt. Want heel vaak ligt in de literatuur en in de kunst de nadruk op nou ja, degene die in het proces van dementie zit, welke vorm dan ook. En ook heel vaak is dat best wel negatief en beangstigend. Ik vond het ook een prachtig proces. Er zit ook heel veel schoonheid in. Dat wilde ik ook benadrukken.
Ja,
maar heel, ik heb ook voor dit... Oh, sorry.
Nee, ik onderbreek je verder, sorry.
Nee, nou, ik wilde ook voor dit perspectief kiezen omdat daar niet zoveel over gemaakt is. En natuurlijk verandert er heel veel voor degene met dementie, maar er verandert ook enorm veel voor de mensen die ja, de naaste zijn, kind van, partner van.
Ja.
Want iemand verandert enorm. En hoe ga jij daarmee om? Wat heeft dat voor effect op wie jij bent?
Wat zijn de reacties die je direct van het publiek krijgt?
Ja, die zijn heel positief. En die zijn reacties van enorm grote herkenning. Heel veel reacties van mensen die zeggen van... oh, wat fijn dat ik dit gezien heb, want ik heb hier echt iets aan. Of heel veel mensen die met terugwerkende kracht zeggen van... oh, zo ging het precies. Ja, dus het is met name voor mensen die naast mensen met dementie staan. En dat kunnen zowel familieleden of geliefden of professionals zijn.
Ja, omdat het is echt een voorstelling.
Die heel veel vastgeeft.
Het is echt een voorstelling die zowel door patiënten die aan dementie lijden... als de omgeving gekeken kan worden, hè? Echt samen gekeken kan worden.
Nou, dat is goed dat je dat vraagt, want die had ik ook al voorbereid om daar iets over te zeggen. Hij is in principe niet gemaakt voor mensen met dementie.
Okay.
Dus hij is echt gemaakt voor, ja, voor mantelzorgers, voor naasten en voor zorgprofessionals. En ik zeg er dat met, ja, ik zeg er dat bij, omdat voor mensen met dementie zou het ook een verontrustende voorstelling kunnen zijn. In dat opzicht dat alle fases komen erin voor. De schoonheid zit er ook in. Maar je ziet natuurlijk ook de verwarring en de angst. En ja, we hebben wel eens mensen met dementie in de zaal gehad. Maar we moedigen het niet aan.
Oké. Okay. Nou, is de voorstelling een monoloog? En nu je hem voor de tweede keer hebt gemaakt, heb je de neiging om antwoord te gaan geven op je eigen tekst die je in de mond van Annette legt?
Nee, ik sta nog steeds heel erg achter die voorstelling. Het is nog steeds de voorstelling die ik graag gezien zou hebben aan het begin van mijn moeders proces.
Ja.
En ja, ik denk dat dat proces, dat is heel universeel. Dat is ook zo mooi. Ik bedoel, er komen allerlei mensen naar de voorstellingen kijken. Dat zijn theaterliefhebbers, maar er zijn ook heel veel mensen die nog nooit theater hebben gezien. Er komen mensen kijken van andere culturele achtergronden, mensen met allerlei ja, opleidingsniveaus, achtergronden. Hij is voor iedereen ja, heel mooi en goed te genieten. Maar het blijkt dat de emotionele impact ervan super universeel is.
Ja, 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 een relatie moeder en kind, dat is op zichzelf natuurlijk al universeel. Heeft het maken ervan de relatie met je moeder veranderd?
Het maken van de voorstelling niet, het proces van dementie wel. Ik heb met mijn moeder niet per se een gemakkelijke relatie. En in haar proces van dementie heb ik eigenlijk uiteindelijk een prachtige relatie met haar mogen opbouwen. Dus dat, het klinkt heel raar, maar daarin ben ik ook heel dankbaar dat we dit samen hebben mogen meemaken. Want je hoort het vaker, hè? Je hoort het bijvoorbeeld ook bij Adelheid Rozen, die een veel fijnere relatie met haar moeder kreeg. Er zijn allerlei vormen van dementie, ook allerlei vormen waarin het zich kan uiten. Maar het komt toch in verhouding best vaak voor dat mensen verzachten. En Ja, een van de mooie dingen vond ik van dementie is dat mensen ook... Mijn moeder raakte verlost van heel veel trauma en van heel veel schuldgevoel. En werd eigenlijk een vrijer mens.
En Jules Vrijdag, die speelt dat heel los, hè? Is dat ook zo voor Astrid van Eck?
Ja, zij doet het weer op een hele andere manier. En Astrid is jonger dan Jules.
Ja.
Dus toen ik hem nu hermaakte, viel mij op dat het accent nu misschien nog net iets meer op de dochter ligt dan bij Jules. Bij Jules, bij Astrid zie je ook heel erg de moeder vertegenwoordigd. Maar ja, ik was heel erg geraakt door de versie van Astrid. Dus
nu is er
ik hoop dat heel veel mensen komen kijken.
Ja, uiteraard. Nu is er na de voorstelling op zowel zaterdag als zondag een nagesprek, hè?
Ja. Dat
kun je daar iets van vertellen? Waarom is dat fijn?
Ja, wij doen dat standaard. En wij doen dat omdat onze ervaring is dat de voorstelling eigenlijk iedereen in de zaal raakt op een heel persoonlijk niveau. Dus dat nagesprek gaat ook niet over hoe die voorstelling gemaakt is en waarom. Maar gaat echt over van, goh, welke zin is er nou bij jou blijven hangen en hoe... Komt dat? Waar gaat dat over? En vaak ontstaan er dan ontzettende mooie gesprekken tussen mensen. Dus wij er is ook heel veel eenzaamheid natuurlijk.
Ja, ja.
Als jij een partner hebt met dementie of als je een ouder hebt met dementie en je zorgt daar heel intensief voor, dan verdwijnt je sociale leven soms even. En kun je ook het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. En ik denk dat deze voorstelling heel erg kan bijdragen aan begrip voor de situatie, maar ook compassie voor jezelf. Maar ook een gevoel van lotgenootschap kan geven. En het geeft wat sleuteltjes hoe je ermee om zou kunnen gaan.
Nu speelt de voorstelling zaterdag van 9:30 tot 10:00 en zondag van 16:00 tot 17:30 in Theater Bellevue. Met een prikkelarme ontvangst. Is dat fijn en nodig?
Een prikkelarme ontvangst.
Of is dat iets voor theater? Oké. Okay.
Ja, dat
heeft het theater zelf bedacht, denk ik.
Ja, dat zou kunnen.
Hey, we gaan vrijkaarten weggeven voor de voorstelling van aanstaande zaterdag. We zullen zo meteen het telefoonnummer noemen en dan kunt u bellen naar de studio en bent u wellicht de gelukkige winnaar. Mag ik jou van harte danken, Marlène Matser. En toi, toi, toi.
Ja, dank je wel. We hebben er zin in.
Fijn. En tot ziens, hè.
Dank je. Dag.
Dag. En wij gaan luisteren naar een afgestudeerde van in Rap en Roer in Almere. Level Joy, Money Where My Mouth Is.
I got a tear down my cheek, 'cause life ain't fair. I put my money where my mouth is, and I won't stop there. And everybody wants to claim a heart of gold, while we all the pain and suffering by the truckload, while we cause disease and panic, try to make the link and see to maintain the circle of destruction. No, my hands ain't clean, and it puts a tear down my cheek, 'cause life ain't fair. I put my money where my mouth is, and I won't stop there. And everybody wants to claim their stance is strong. Circle of destruction, and my poor light heart and soul. 'Cause there ain't no rest for the timid, no rest for the wicked, no rest at the picket line. Set no rights for the timid, no rest for the wicked, no rest at the picket line. And it puts a tear down my cheek, 'cause life ain't fair.
Me Devil Joys Award tot de lichting 2023 van In Rap en Roer in Almere. En afgelopen vrijdag heeft ze haar zelf gecrowdfunde album opgenomen in de Neo Music Studio in Bovensmilde. Een Nederlandse studio die volledig is gespecialiseerd in country music. Dan gaan we nu luisteren naar de mededelingen door Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 19 september 2024. Agenda. Iemand erbij. Leer hoe je het beste kunt handelen in een crisissituatie met uiteenlopende problematiek. De training Iemand erbij bestaat uit 3 opeenvolgende bijeenkomsten op zaterdagen van 9:30 ochtends vanaf 13 september. Voor een volledige kennisoverdracht is het volgen van alle bijeenkomsten noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar nanette.sibinga@kringwijs.nl. De locatie is Nieuw Metropolis, Burgemeester Rendorpstraat nummer 1, 1064 LH in Amsterdam. De Bolle Gogh Jaap Cohen. Theo van Gogh ontwikkelde zich in korte tijd tot een van de meest controversiële opiniemakers van Nederland. Als cineast, columnist en predikant van de nihilistische gemeente stond hij garant voor tumult. Hij bespotte de exploitatie van oorlogsleed en bestempelde de islam tot een dreiging van de vrije westerse waarden. De belediging had hij tot kunst verheven. Tegelijkertijd liepen acteurs en actrices met hem weg en was hij een ontwapende interviewer. Jaap Cohen werkte 7 jaar aan de biografie van Theo van Gogh. Op woensdag 18 september bent u vanaf 7:30 welkom in Huis de Pinto voor een boekbespreking. De toegang is €6,50. Het adres is Sint-Antonie-Breestraat nummer 69 in Amsterdam Centrum. Wet betaalbare huur. Op 1 juli 2024 stemde de Eerste Kamer in met de wet betaalbare huur. Belangrijk nieuws voor veel huurders. Door de nieuwe wetgeving kunnen 300.000 huurders in het middensegment een huurverlaging krijgen. Maar hoe de wet nou precies werkt, dat is voor velen nog onduidelijk. Wanneer kom je in aanmerking voor een huurverlaging en hoe werkt het puntensysteem waarmee je de nieuwe huur kan berekenen? Praat mee en stel vragen tijdens deze avond. U bent om 7:30 welkom in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkawe 179 in Amsterdam. Opening Ipso Huis Ananas. Op 28 september tijdens Burendag is er een feestelijke opening van het Ipso Huis Ananas in de Rivierenbuurt. U bent van 11 uur tot 2 uur van harte welkom in de Rijnstraat nummer 85. Iedereen, geraakt door kanker, familie en nabestaanden, kunnen bij Huis Ananas terecht om hun verhaal te delen en te luisteren. Of u nu jong bent of wat ouder, Huis Ananas is er voor iedereen. Het doel is dat onze gasten er met een prettiger gevoel naar buiten gaan dan dat ze binnen zijn gekomen. U kunt bij ons terecht voor een luisterend oor, informatie, lotgenotencontact en allerlei activiteiten. Een bezoek aan Huis de Ananas is gratis. Mededelingen. Amsterdam 750 jaar. Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat wordt een jaar lang groots gevierd met allerlei evenementen en activiteiten. Aan de feestelijkheden moet iedereen kunnen meedoen. Ook mensen met een beperking. Organisatoren van evenementen kunnen voor advies terecht bij adviseurs van Team Toegankelijkheid van Cliëntenbelang Amsterdam. Zij houden op dinsdagen van 1 tot 2 uur spreekuur. Heeft u vragen of meer informatie nodig? Dan kunt u een mail sturen naar toegankelijk@cliëntenbelangamsterdam.nl of bellen naar 020-75-25-100. Evenementenoverlast. De Ombudsman Metropool Amsterdam publiceerde eind juli het onderzoeksrapport Uit je dak. Leren van klachten over evenementenoverlast in Amsterdam. Het onderzoek richt zich op ervaringen van Amsterdammers met deze overlast en hoe de gemeente hiermee omgaat. Amsterdammers ervaren geluidsoverlast, verkeers- en parkeeroverlast, afval en beperkte toegang tot de openbare ruimte. Er is gebrek aan informatie bij bewoners. Motivering van besluiten blijft vaak achterwege. Bewoners worden te weinig betrokken bij de besluitvorming van de gemeente qua handhaving en het respons op klachten in gebreken. Het rapport met aanbevelingen leest u op de website. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 19 september 2024. Terug naar Henk.
Gisteren vond het symposium plaats Mannen Vandaag West. Dat was gisteren in het Huis van de Wijk in Bos en Lommer. Mannen van Vandaag West, dat is een project dat de rol van vaders in de samenleving centraal stelt. Het symposium bood een mooie kans om ervaringen te delen, inspiratie op te doen en andere vaders te ontmoeten. Bij mij in de studio zijn Israëli, de oprichters van Stichting Superman, en haar collega Mike Seinze. Ik ga even met de dame beginnen. Mag dat, Mike?
Natuurlijk.
Welkom, Isra.
Hoi, welkom. Leuk dat ik er ben.
Stichting Single Superman, Emancipatie. En toch is er een symposium voor mannen. Hoe werkt dat nou?
Ja, ik ben Single Superman. Mijn naam is Isra. Ik ben Single Superman. Ben ik al meer dan 16 jaar geleden begonnen. Ik werd zelf een alleenstaande moeder. Eigenlijk al vanaf de zwangerschap. Ik heb het altijd in mijn eentje gedaan.
Ja.
En ik zag gewoon dat er heel veel moeders waren die het best wel lastig hadden, moeilijk hadden. Ik heb hetzelfde eerste 7 jaar van mijn moederschap ook ontzettend zwaar gehad.
Ja.
En toen dacht ik, ga een stichting opzetten die de kansen van alleenstaande moeders vergroot.
Wow.
En het belangrijkste vind ik gewoon dat iedereen, ongeacht de seks, gewoon een gelukkig en succesvol leven kan leiden. En ik merkte eigenlijk op een gegeven moment dat mannen super belangrijk zijn.
Ja.
Het is niet zo dat ik ze buitensluit of zo. Mm-hmm. Het is gewoon de naam. Ik vind het een positieve naam, Single Superman. Het is universeel ook. Maar ik vond het super belangrijk dat mannen ook meer betrokken waren. En ik dacht gewoon van, hey, hoe konden we dat dan aanpakken? En hoe gaan we dat aanpakken? En toen ben ik eigenlijk Mannen Vandaag begonnen. Ik ben eerst in Ouderpunt trouwens begonnen, toen Mannen Vandaag. Toen kreeg ik heel snel al de gemeente en de fondsen in mee. En toen heb ik een coalitie opgezet met eigenlijk alle stedelijke partners in Amsterdam, van alle stadsdelen. Daar ben ik heel blij mee.
Ja.
En een van mijn partners zit hier ook aan tafel, dus Mike Seinze.
Ja, daar gaan we zeker zo ook mee praten. Want is emancipatie van vrouwen iets wat eenzijdig bevochten is geweest en misschien nog eenzijdig wordt bevochten? Want waar past precies de rol van de mannen binnen dat emancipatieproces?
Nou, ik vind het heel mooi dat een van onze ambassadeurs, Anja Meulenbelt, zet zich er al jaren in voor vrouwenemancipatie. Ik denk dat het heel mooi is dat mensen opkomen voor gelijkwaardigheid en voor de dingen die zich in geloven belangrijk vinden. Ik denk tegelijkertijd ook dat emancipatie ook iets is wat heel persoonlijk is. Mm-hmm. Ik denk dat het wel makkelijk is inderdaad als, zoals bijvoorbeeld vrouwen als Anja het mogelijk hebben gemaakt om meer gelijkwaardigheid in de maatschappij te krijgen.
Ja.
Maar ik denk zeker dat voor mij persoonlijk, het is ook iets persoonlijks, denk ik, dat we allemaal een andere gedachte hebben over emancipatie. En voor mannen van Mannen Vandaag en het spel dat ik heb ontwikkeld, Balantia, is eigenlijk het helpen van balans in het huishouden, de zorg, kinderen, het gezin en voor jezelf, zeg maar. Dus het is een soort van prioriteiten, agenda en spel voor singles, stellen, exen, groepen. Om meer balans te creëren in je relatie en in je leven, maar ook in de relatie met jezelf. En voor mij is dat gewoon heel belangrijk, dat mannen en vrouwen gewoon het gesprek met elkaar aangaan. Mm-hmm. Zeker in culturen en stadsdelen in Amsterdam, waar dat lastiger is. Om daarover met elkaar even in gesprek te gaan. En zeggen van,
wat is daar precies lastig aan? Wat kom je daar tegen, bedoel ik?
Nou ja, bijvoorbeeld, dat is echt in elk stadsdeel, bij elk gezin, bij elke persoon, is er natuurlijk een andere moeilijkheid om balans te kunnen vinden in je relatie of op je werk. Maar ik denk dat wij horen bijvoorbeeld heel veel terug dat wanneer bijvoorbeeld in bepaalde culturen mensen uit elkaar gaan, dat daar dan dat, en als we kijken naar de statistieken, is gewoon 96% van alle kinderen bijvoorbeeld beland bij de vrouwen. De meeste alleenstaande moeders zijn bijvoorbeeld vrouwen. Klein percentage is dan man. En als je dan doorvraagt en zeker kijkt ook naar de positie van die vrouwen, hoe gaat het met die vrouwen? En dan gaat het niet altijd heel goed. Met een heel groot gedeelte leeft gewoon in armoede met hun kinderen. Dus dan moet je toch eens gaan kijken, hoe kan het dan? Hoe kan het dat er zoveel alleenstaande ouders in armoede leven? En daar moet je naar kijken. En dan hoop ik natuurlijk dat ze zelf het gesprek met hun ex-partner ook aangaan. Van, hoe kunnen wij onze levenskwaliteit verbeteren?
En wat zou dan de rol zijn van de ex-partners daarin?
Ja, kijk, je zet natuurlijk samen kinderen op de wereld. Het is zo mooi als je het samen ook kan zorgen voor een gelukkig leven voor jezelf en voor je ex-partner en voor de kinderen. En je hoort bijvoorbeeld scenario's waar bijvoorbeeld een moeder €25 per kind krijgt aan kinderalimentatie per maand en volledige zorg daarvoor moeten doen. Ja, dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, nou, als die persoon niet meer dan 25 euro per maand kan betalen, misschien kan die dan wel meer helpen. Dat bijvoorbeeld de vrouw wat meer kan gaan werken of zich kan ontwikkelen.
Ja, want als partners, mannelijke partners uit beeld zijn, dan zijn ze, begrijp ik een beetje uit jouw woorden, zijn ze ook uit beeld waar het gaat om een beetje gezamenlijk zorg dragen voor het kind. Of voor het huishouden.
Ik denk dat het, in ieder geval voor mij persoonlijke missie, ik vond het heel belangrijk. En nogmaals voor iedereen anders, ik vond het belangrijk dat er gewoon veel meer gesproken kon worden met elkaar. Over, ik gun gewoon iedereen een gelukkig en succesvol leven. En welke obstakels heb je dan, kom je dan tegen? Bijvoorbeeld als je wilt werken of je wilt een opleiding gaan volgen. Maar dat kan niet, want je hebt geen kinderopvang. Bijvoorbeeld je zit in de bijstand. Ja. Wat heb je dan nodig? Heb je een betrokken ex-partner nodig? Stel je ex-partner werkt. Misschien kan die dan wat meer bijdragen voor de opvoeding van de kinderen. En ook met elkaar kunnen afstemmen van, goh, weet je, hoe is de balans tussen ons? Met je partner of je ex-partner of met jezelf. Waar ben ik gelukkig van? En waar word ik gelukkig van? En wat heb ik nodig om me gewoon goed te voelen? Om te kunnen werken, mee te kunnen doen in de maatschappij. Dus dat merk ik dat... voor mij persoonlijk vond ik het heel belangrijk. Gewoon van, ik zag gewoon te veel armoede in bepaalde stadsdelen. Bij ook bij gezinnen ook gewoon.
Ja.
Heel veel armoede bij de kinderen. Ongelijkwaardigheid. En ik vond het heel belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus dat doen wij nu in elk stadsdeel.
Het klinkt ook heel erg alsof de emancipatiegolf die er is geweest en nog steeds is. Moet ik het zeggen, alsof de samenleving daar nog een beetje achteraan hobbelt. Dat er nog steeds geen kinderopvang is geregeld. Voor grote bedrijven bijvoorbeeld, wanneer mensen willen gaan werken, moeders willen gaan werken. Klopt dat beeld een beetje?
Ik denk dat we niet alleen, man, vrouw, maar ook collega met collega, werkgever, de ouder en de overheid, er moeten nog heel veel gesprekken gevoerd worden. Ik merk het zelf ook. Bijvoorbeeld, ik ben nu net verhuisd naar de richting de Zuidas. En ik dacht van, in een prachtig kantoorpand, maar ik zie dat er... ik was bijvoorbeeld een hele grote algemene ruimte en ik wilde daar een kinderhoekje maken. En ik merkte dat daar zoveel weerstand tegen was. Van ja, waarom?
Ja,
nou misschien als ik een keer... Ik heb geen kleine kinderen, maar als ik wel kleine kinderen had, zou ik het wel fijn vinden als ik bijvoorbeeld mijn kind kon meenemen. En dat hij even kon wachten, iets kon doen of zo. Of dat er gewoon wat flexibeler om was gegaan. Als ik in dienst was met bij een werkgever en ik was bijvoorbeeld ziek, omdat ik er alleen voor sta, dat ik dan misschien wat flexibeler kon werken. Ik merk gewoon dat er best wel veel begrip aan beide kanten. Want ik bedoel, want mensen zeggen dan soms tegen mij, ben je dan tegen mannen of zo? Ik ben absoluut niet tegen mannen. En of ben je dan heel geëmancipeerd? Ik ben gewoon Isra en ik vind het ontzettend leuk als ik met een man op stap ga of zo, dat hij gewoon galant is. En...
Ja, want jullie zitten hier met z'n tweeën, Isra en Mike Seintje aan de andere kant. Gisteren het symposium gehad, Mannen van Vandaag.
Mannen West. Van Vandaag, ja.
Ja,
ja, correct. Dit is de derde keer dat we het organiseren.
Mm-hmm.
De Mannenalliantie, stedelijk. Dus dat was een topbijeenkomst weer.
En er zijn allianties aangegaan, hoorde ik net van Isra. Waar bestaan die uit?
We bestaan uit verschillende partners. Wij hebben elk stadsdeel gekozen naar een partner. Mike is van Fanny Cultura, maar we hebben ook...
Wat is dat? Wat is dat?
Dat is zijn organisatie. Ja. Hè? Misschien kan je iets vertellen. Stichting Fanny
Cultura is een sociaal-maatschappelijke organisatie. En de naam zegt het al, kom alle culturen tezamen.
Ja?
En wij staan open voor iedereen.
Oké, dus jullie zijn aangesloten en hebben de conferentie bijgewoond of mee georganiseerd?
Ja, we zijn echt een coalitie. We doen het echt samen. Ik ben dan de penvoerder, maar ik sta in voor... Ik heb ook echt gekozen voor deze coalitie, omdat ik die laagdrempeligheid en de betrokkenheid vanuit alle stadsdelen heel belangrijk vond. Bijvoorbeeld Mike is van Fanny Cultura van Zuid-Oost. We hebben Raad is Daad, is Lambayer. Die doet ontzettend veel, ook voornamelijk voor de Turkse gemeenschap. Die zit weer in West en Nieuw-West. We hebben Vrouwenbazaar. Samar Shalaan, die doet heel veel ook in Noord en in Oost voor vrouwen. We hebben dan het Eenouderpunt die aangesloten is, Comedia Conteras. We hebben Nadia Actu van Samen Kracht, die zit in West ook. En dan hebben we Abir Mahmoud van Stichting Cleopatra in Noord. Dan hebben we ook She Empowerment, Ravia.
Dat is een hele lijst.
En de laatste, wacht even, Amira. Mabarka, Amina, die zit in West. En samen, doordat je juist samenwerkt met al die stadsdelen. En je gaat met elkaar ook als organisatie zijn in gesprek van, goh, welke signalen leren jullie? Nou, voor mij was het dus armoede onder alleenstaande ouders, weinig vaderbetrokkenheid. Hoe kunnen we dat beter krijgen? Hè? Ja. Dat die kansen van die kinderen, rolmodellen, beter worden.
Maar het is best ook een grote groep mensen waar je dan over
klopt.
Hebt.
En daarom gaan we echt ook elk stadsdeel af om daar het gesprek met die mannen aan te gaan.
Ja, want je hebt het dan over een demografie. Dus bepaalde kenmerken hebben die doelgroep.
Ja.
Maar waar kom je dan op uit? Wat zijn de grootste valkuilen?
Nou, wat ik merk is, kijk, bij alleenstaande ouders, hè, daar kan ik natuurlijk over praten. Ik zie gewoon dat er heel veel armoede is en dat er weinig vaderbetrokkenheid is. Vind ik heel erg jammer, want ik geloof dat vaders net zo belangrijk zijn voor de opvoeding voor kinderen als moeders.
Ja.
En ik geloof ook in gelijkwaardigheid op dat vlak. Mooi als beiden betrokken zijn voor de kinderen. En ik denk dat Mike kan vertellen wat hij in Zuidoost ziet.
Ja, natuurlijk. In Zuidoost zien wij ook wat er gezien wordt in de andere stadsdelen. Zoals armoede. De betrokkenheid van vader is ook een beetje laag aan die kant.
Ja.
Maar wat wij ook zien is het macho gedrag, culturele achtergrond. Alles wat je in principe mee hebt gekregen vanuit jouw jeugd, vanuit jouw vader. Weet je, je bent een jongen, je bent gevallen, sta op, laat je niet kennen.
Niet zeuren, niet zeiken.
Ja, niet zeuren, niet zeiken, zoals je dat zegt. dus je mag niet laten zien als jongen zijnde dat je gebroken en gebloeid bent.
Mm-hmm.
Terwijl je van binnen wel in scherven ligt en gekreukeld. Maar dat mag je niet laten zien. Snap je? En dat is een stuk waar mannen nog in opgevoed moet worden. Van jezelf fragiel opstellen.
Want wat betekent dat in een relatie bijvoorbeeld? Als je dat niet goed kan vanuit je culturele achtergrond?
Dat kan voor bijzonder veel wrijvingen zorgen.
Ja.
Snap je? Kijk, een vrouw die heel erg emotioneel en outspoken is.
Ja.
En een man die net als een walnoot is. Snap je? Dus dan kun je elkaar niet aanvullen.
Ja.
En omdat de vader af en toe te dicht is, dan wordt hij dan ook gelijk gebruikt als bijvoorbeeld de boeman. Als je dat niet doet, dan zeg ik het tegen je vader.
Ja.
Snap je?
Ja.
Ja, of wacht maar totdat je vader thuis komt. Doe dat ook met lieve dingen. Maar dat gebeurt niet zo vaak.
Okay. Wat hebben jullie de deelnemers meegegeven aan de conferentie gisteren?
Dialoog. Dialoog tussen niet alleen maar tussen mannen, maar ook richting overheid, richting gemeentes, richting maatschappij, richting gemeenschappen. Ja, mannen moeten dialoog aangaan. Mannen moeten in principe opener zijn, openen worden. Om ook tot hun recht te komen. Want mannen-emancipatie, wat betekent dat precies? Snap je?
Ja, nog even terug naar Israël. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Single Superman voor de komende tijd?
Wow, dan hebben we een hele uitzending nodig. Ik ben bezig met een nieuwe methode te ontwikkelen.
Ja.
Dat doe ik samen met het ministerie. Ik heb ook een prijs gewonnen vanuit de EU. Dus er komt een hele nieuwe methode aan. Dus ik ga de grens over. Ik ga naar Europa en hopelijk wereldwijd. Met de app en alles en het programma wat we doen.
Wow.
Ja, omdat ik geloof dat niet alleen... Kijk, in Nederland wonen meer dan 600 alleenstaande ouders. Maar wereldwijd meer dan 200 miljoen. En wij zijn de enige organisatie die zich echt heel specifiek richt op de kansen van moeders en kinderen. Het maakt het ook soms wel echt, het is ook wel echt een uitdaging voor mij. Maar ik geloof heel erg in dat dit mijn missie is. Dus de komende jaren ga ik zeker niet stilzitten. Ik ben echt dag en nacht aan het werk om dat te realiseren. Veel samenwerken op Europees vlak nu ook. Ik bedoel, Nederland ben ik super tevreden. Ik werk goed samen met sociale zaken.
Ja.
Ik ben super dankbaar voor de minister van OCW. Ik ben super dankbaar voor de EU die mij heeft gesteund. En ik hoop nu ook de landen. En Korea staat ook nog op mijn agenda. Omdat ik zelf Koreaans ben, dus dat vind ik ook heel belangrijk.
Wow.
Dus unstoppable. Ik heb heel veel dingen nog te doen en zo. Maar ja, en mannen-emancipatie, de kansen van mannen vind ik ook heel erg belangrijk. Wat voor mij de opbrengst trouwens voor gisteren was, is ook dat mannen die kwetsbaarheid mogen zijn.
Ja.
de meeste mannen die ik ken zijn ontzettend hardwerkend en willen ook heel erg betrokken zijn. Dus het is niet altijd, het is ook vrouwen hebben wat te leren. Ja. Meer betrokkenheid geven aan de mannen. Soms hoor je van die dingen, ja, het is geen kijken, luisteren, als het niet betaald mag hij de kinderen niet zien. Dat is ook niet een oplossing. Mannen zijn gewoon belangrijk voor de kinderen, ongeacht of die wel of niet bijdraagt. Probeer samen uit te komen.
Jullie mogen zeker nog een keer terugkomen in onze uitzending. Nog even snel de website.
Ja.
Wat kunnen jullie vinden?
Nou, we hebben een met de Alliantie een website, balancia.nl.
Iedereen in
Balancia, van balans en dan ja.
Ja.
Iedereen in Amsterdam mag in ieder geval ons uitnodigen om de komende jaren in ieder geval het spel, ook workshops te krijgen vanuit onze coalitie. En alle alleenstaande ouders die kunnen zich aansluiten bij singlesupermom.com.
Oké, dankjewel Israëlie en Mike Seintje voor je komst naar de studio. Ik ben jullie nog het luisteraars dus telefoonnummer verschuldigd voor de vrijkaarten. Bel naar de studio 020-788-4305 en je maakt kans op twee vrijkaarten voor de voorstelling. Je kunt me gerust een geheim vertellen van Matser in Theater Bellevue. Nog één keer het nummer 020-788-4305. En we gaan nu luisteren naar muziek. Moet ik even een ding kijken, dat is Cast Walk Away. de Britpopgolf uit 1996 uit Liverpool kwamen ze, Cast Walk Away. En we gaan luisteren naar het gedicht door Peter Petersen getiteld De Zee.
Spiegeling, oorvruchtwater, onheilsgodin, ademhaling van maankrachten, levensvocht. Aan jouw warme borst was ons aller begin. We zijn aan je golvende ruisen verknocht. Zoek een rust, troost, vertier in je lendenen. Vrezen je woede, bevecht de land op jou. Je vraatzucht onbegrensd, verpoedert stenen. Soms duikt de aarde uit je op, krakketouw. Moeder, vuilnisvat, open riool, koelkast die wij schranschulzig leegvreten. Uitputten terwijl jij liefdevol onze voeten wast. Duinen ondermijnt, sleuven in het strandkrast. Man die jouw uitwerpselen loopt te jutten, snapt je nukken, is met jouw weemoed belast.
Ja, dankjewel Peter Petersen, een prachtig gedicht. Aan de telefoon heb ik Jotty Venix. Hoi Jotty.
Hallo Renk.
Je bent 2 jaar lang weg geweest. 777 dagen heb je echt uitgemeten dat getal, denk ik ook, hè?
Ja, ik ben op 7/7/22 vertrokken. En dan vond ik het wel mooi om iets meer zevens te doen.
Je kunt om allerlei redenen tochten gaan maken. Pelgrimstochten misschien of op andere manieren. Waarom ben je eigenlijk 2 jaar op reis gegaan? Te voet, notabene.
Nou ja, er speelde van alles. Ik was ziek en toen kwam corona en toen verloor ik mijn banen. En toen dacht ik, ja, om nu weer terug dat me tussen te ellebogen, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. En toen kwamen er allerlei kansen om me te ontwikkelen als kunstenaar. En ik wilde heel graag gaan reizen, maar ik wilde absoluut niet meer in een vliegtuig. Want ik denk dat de wereld daar niet echt veel beter van wordt. En ook, ik wilde niet ergens heen en dan 2 weken daar zijn en dan weer terug.
Ja, ja. Ja, je bent, voor de luisteraars, wij kennen elkaar al heel lang uit het vak, zullen we zeggen. Je bent iemand die heel autonoom is geweest altijd. Hè? Je bent theatermaker, op allerlei manieren met kunst bezig geweest. Dat is al een heel autonoom leven eigenlijk.
Ja, we hebben er maar één, hè. Maar ik maak er maar gewoon het beste van, hè.
Ja. Nu ben je, je bent op weg gegaan en je hebt onderweg spullen verzameld. Objecten verzameld, ja. Om later kunst mee te gaan maken, hè?
Ja, maar dat was allemaal niet gepland. Want ik wilde gewoon gaan en kijken wat er kwam en wat er zich aandiende. En zoveel mogelijk in het hier en nu. Maar omdat ik zoveel kunst heb gemaakt van tevoren, en waardoor ik mijn reis heb kunnen maken, omdat mensen mij hebben gesponsord door mijn kunst te adopteren. Ja, ja. En elke maand een beetje geld op mijn rekening te zetten. Ja, toen ja, ik had wat naaigerief bij me, maar niet zoveel.
Ja.
En dan ben ik gewoon begonnen met interessante dingen te vinden. Ik heb er niet echt ben er niet naar op zoek gegaan, maar het kwam.
En waren het losse objecten die je vond, of hoorden er ook verhalen bij?
Ja, nou ja, dat is dingetjes die je vindt. Elk object heeft een verhaal. En ik ken niet altijd alles, maar alles is gemaakt of is gegroeid.
Ja.
Dus het komt allemaal ergens vandaan. En dan ben ik met die dingetjes beginnen maken. Maar ik had natuurlijk geen naaimachine bij me. Dus met de hand een beetje tekenen, een beetje borduren. En als ik een naaimachine vond onderweg, dan maakte ik weer dingen. En zo gaat het verhaal altijd door.
Er zijn weinig mensen die, moet ik zeggen, in de praktijk hebben kunnen uitvinden hoe mensen nou eigenlijk zijn tegen vreemden of tegen reizigers. En dat is jou wel gelukt, dat heb je ondervonden. Op reis?
Nou ja, het is ook hoe je erin staat. Hè. Als je naar buiten gaat met de overtuiging dat alle mensen slecht zijn, dan kom je natuurlijk ook slechte mensen tegen. En ik was gewoon, ik ben van overtuiging dat alle mensen goed zijn.
Ja.
Sommige meer als de anderen, maar in principe wil iedereen eigenlijk gewoon lief en aardig zijn. En dat heb ik dus ook ondervonden. Mensen zijn enorm lief en aardig en bereid tot helpen of te vertellen waar je bent en wat er om je heen zich bevindt. Want mensen zijn trots op van alles.
Ja. En hoe heeft jouw reis jou veranderd?
Nou, ik ben geduldiger en tenminste, dat hoop ik. Ik ben geduldiger en ik ben positiever. Ik was al behoorlijk positief, maar ik heb echt ontdekt dat het enige wat je kunt veranderen. Je kunt niet veranderen wat er gebeurt in je leven.
Nee.
Maar je kunt wel veranderen hoe je er mee omgaat. Dus je kunt...
Wat zegt je man en je dochter over jou? In hoeverre ze jou veranderd vinden? Vinden ze jou überhaupt?
Oh ja, dat weet ik. Dat zou je hun moeten vragen. Maar ik hoop dat ze dat ook wel merken. Dat ik makkelijker ben geworden.
Ja. Want je probeerde toen je vertrok om niet vast te houden aan dingen die je niet nodig hebt.
Ja, dingen die je niet nodig hebt. En dat is natuurlijk een tegenstrijdigheid, want ik verzamel dingen, dus ik ben een beetje aan de orde. Maar dat maakt ook alles relatief. Dat als een touwtje dat je op de grond vindt net zoveel waarde kan hebben als iets waar je geld voor betaalt.
Ja.
Geld is ook uiteindelijk ook maar gewoon energie. En dat komt ook altijd als je het nodig hebt. Tenminste. Ja. Als je dat wil geloven.
Ja, ja. En dan heb je zoveel gedaan, zoveel meegemaakt, zoveel mensen ontmoet. Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst?
Nou, ik heb een atelier gevonden in Brussel. Het is niet groot, maar het is mijn plekje. En ik ben net begonnen met al mijn dagboeken uit te pakken. En op volgorde te leggen. En ik wil het gewoon gaan verteren en kijken wat er nu uitkomt. Ik heb sowieso kunst, een heleboel kunst,
ja,
gemaakt onderweg. Dus een tentoonstelling of misschien maak ik er een voorstelling over.
Wauw. Ja, plannen genoeg gelukkig.
Plannen genoeg.
Ik ga de website even bij je vernoemen. Dat is thewalkinghomeproject.eu. Thewalkinghomeproject.eu. En daar kan iedereen jouw hele reis mee beleven.
Ja, ik ben ook op Facebook en Instagram als Jotty Venix.
Oké. Hey, hartelijk dank. Eerst een inspirerend verhaal.
Oké.
Tot ziens, hè.
Tot ziens. Dankjewel, hè.
Oké, ik ga nog één keer het nummer noemen voor de luisteraars, voor de vrijkaarten, voor de voorstelling in Bellevue. Dat is 020-788-4305. En wij gaan luisteren naar King Gizzard and the Lizard Wizard, Le Risque.
Okay, let's wrap.
Souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go.
There is my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to dangerous ship and transcend.
Nog even terug met Israëli en Mike Seintje in de studio. Want het is nu september. We gaan driftig richting najaar toe. En dan komen de feestdagen er weer aan. Kerstdagen, Sinterklaas. En dat kost kortom heel veel geld. En er is onder de single moms Israël is heel veel armoede ook. Hoe werkt dat in de feestdagen eigenlijk?
Ja, helaas. Want helaas wel is er heel veel armoede inderdaad. En als je het over single moms, dan heb je het over kinderen. Dus heel veel gezinnen. Alle Amsterdamse gezinnen kunnen in ieder geval mij een mailtje sturen die in armoede leven. En dan krijgen ze, we hebben natuurlijk wel beperkt, krijgen van mij in ieder geval voor de feestdagen een cadeaubon. Dus dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@singlesupermom.com. Voor een cadeaukaart voor €25.
Ik vind is dat voor kerst of voor Sinterklaas?
Dat is voor de feestdagen. Ja. Omdat ik zeg feestdagen, ik noem het december. Omdat eigenlijk de een viert Sinterklaas, de ander viert kerst. De ander viert misschien Chanukka. Dus ongeacht je religie. Dit is een feestelijke maand. En ik hoop dat alle kinderen gewoon dat kunnen ervaren. Ongeacht hun achtergrond, culturele. En dat alle kinderen, ongeacht hun economische achtergrond, gewoon een fijne feestdagen hebben. Dat gun ik ze allemaal. Ze zal heel erg druk zijn ook met de voedselbanken en zo. Ja. En heel veel cadeaus.
Ja, er zijn gelukkig ook verschillende initiatieven die iets soortgelijks doen, hè?
Aan de ene kant zijn er ontzettend veel initiatieven. Amsterdam doet ook ontzettend veel. Maar ik ken geen arme kinderen met rijke ouders of rijke ouders met arme kinderen. Ja. Ik denk dat het beste initiatief is gewoon zorgen dat de ouders economisch zelfstandig zijn en kinderen niet afhankelijk zijn vanuit, net als het Dickens tijdperk, van hun hand hoeven op te houden.
Ja, als we het hebben over emancipatie, dat wordt vaak beschreven als een maatschappelijk probleem of dan als een stroming. Maar de lerende overheid, daar had jij het net even over. Waar leert de overheid van? Of juist niet?
Nou, ik heb zelf een boek geschreven, Durven doen in Single Supermom. En die boeken zijn om de ouders, zeg maar, te empoweren. En empowerment voor de ouders. Zodat ze beter weten, gewoon weer vanuit zelfliefde hun eigen kansen kunnen versterken. En de overheid heb ik ook een boek voor geschreven. Het land waar alleenstaande ouders willen wonen, samen met Anja Meulenbelt. Ik ga dat blijven doen ook, omdat ik het belangrijk vind. Ik schrijf ook veel opinies om de overheid daarin mee te nemen. Want uiteindelijk zijn we ook afhankelijk van het beleid. En het is belangrijk dat we niet alleen bij het armoedebeleid kijken naar, ik bedoel, de kleinste maar gelden staan een goed voorbeeld van. Miljoenen, 180 miljoen of zo, alleen maar aan cadeautjes gaat. Cadeautjes in natura. Maar kijk in echte kansen. Geen pleisters plakken, maar gewoon zorgen dat die ouders gewoon de kans krijgen om economisch zelfstandig te zijn. En dan heb ik het over vaders, moeders, opvoeders, iedereen. Dus die gewoon, überhaupt iedereen in Nederland gewoon in staat wordt gesteld om gewoon economisch zelfstandig te zijn.
Maar iedereen, dat is wel heel veel en heel breed natuurlijk. We hebben het specifiek over de single superman.
Klopt, ja. Maar ik gun het iedereen. Kijk, we worden allemaal geboren met een talent. De ene is ontzettend goed in koekjes bakken. De andere wil misschien dokter of politieagent worden. Of leraar. Of, weet je, ik heb bijna nog nooit iemand ontmoet die denkt van... Nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Dus ik gun iedereen ook een leven waarin die zoon zichzelf kunt ontwikkelen. En dat hij ook de kansen krijgt. Want echte armoede vind ik niet de kans krijgen. Maar ook niet de kans nemen om gewoon iets van je leven te maken.
Wat zijn nou de rolmodellen voor alleenstaande moeders? Kun je er een paar noemen?
Eentje? Ik hoop voor alle alleenstaande moeders dat ze uiteindelijk terugkijken op hun leven en zelf een prachtig rolmodel voor hun kind zijn. Ja, dus dat is een van de dingen die ik altijd zeg bij mijn workshops. Van, weet je, als je terugkijkt op je leven, stel je bent een jaar of 80 en je schrijft een brief naar jezelf. Heb je dan iets moois? Heb je een mooi leven gehad? Kun je dan terugkijken op een leven waar je dan echt trots op bent geweest en blij om bent geweest?
En Mike, wat is een rolmodel voor de perfecte vader?
Bestaat wel een perfecte vader?
Nee, ik denk waarschijnlijk niet. Maar,
nee, ik denk dat elk persoon, zij vader of moeder, zijn of haar best moet doen om datgene te doen wat hij zelf vindt goed te zijn voor zijn of haar gezin. Dat is volgens mij het beste wat je kan doen. Beste vader, beste moeder bestaat niet in mijn optiek. Het is gewoon je best blijven doen. Er is geen handleiding geschreven van hoe je vader of moeder kan zijn. Hè?
Dat is de tune. Ik ga nog voor de laatste keer het nummer noemen voor de kaarten. Dat is 020-788-4305. Dank aan mijn gasten Madeleine, Matser, Isra, Lee en Mike Seintje.
Van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Dank aan Michiel de Beer voor de techniek en Peter Petersen voor het gedicht. Tot volgende week.